Hele goedemorgen allemaal. Ik wil graag een paar gedachten met jullie delen vanuit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Dus misschien kunnen we die al eventjes opzoeken. Dat is een heel bijzondere brief, vind ik persoonlijk. In die zin dat dit een brief is die Paulus geschreven heeft in toch wel heel moeilijke omstandigheden. Hij heeft heel wat problemen achter de rug. Hij heeft slapeloze nachten meegemaakt. Hij heeft wakker gelegen van heel wat situaties. Dit lijkt mij ook zijn meest persoonlijke brief te zijn. Waarin hij zich ook heel kwetsbaar opstelt. En hij spreekt over die moeilijkheden. Ik kijk bijvoorbeeld wat hij schrijft in hoofdstuk 6... 2 Korinthe hoofdstuk 6, ik lees vers 4 en vers 5. En vers 4, wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods, in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten. Nu, dat is wat, hè. Je zult het maar allemaal meemaken, hè. En op het einde van zijn brief komt hij erop terug en gaat hij het lijstje nog wat uitbreiden. Kijk wat hij schrijft in hoofdstuk 11. 2 Korinthe, hoofdstuk 11. Laat ons lezen vanaf vers 23. En waar hij schrijft, dienaren van Christus zijn zij, ik spreek tegen mijn verstand en ik nog meer, in moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In moeite en inspanning. Tal van nachten zonder slaap. In honger en dorst. Tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. En dan afgezien van de dingen die er verder nog zijn. Ja, ik kan het lijstje nog een stuk langer maken. Hè. Mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Ik heb zo'n vermoeden dat die laatste vermelding, de zorg voor al de gemeenten, dat dit nog het zwaarst op hem woog. De problemen in tal van gemeenten. Problemen met valse leer bijvoorbeeld, in de gemeente in Galatië, in de gemeente te Colosse. En er waren nog tal van andere zaken. En nog niet in het minst, ik denk een van zijn grootste zorggemeenten was Korinthe. Want daar liep het helemaal fout. In zijn eerste brief aan de Korintiërs, daar krijg je een soort van overzicht van al de problemen die daar aan de orde waren. In het begin van de eerste Korinthebrief lees je over oneenigheid. Er werd nogal wat ruzie gemaakt in die gemeente. Het had te maken met een soort van fanclubs rond geestelijke leiders. Hè. Ik ben van Petrus en ik ben van Apollos en ik ben van Paulus. En de gemeente werd verdeeld met alle gevolgen van dien. Ook was er een ongepaste, lakse, tolerante houding tegenover sommigen die er geen probleem in zagen om prostitutiehuizen te gaan bezoeken. Dat kan je nauwelijks voorstellen. De avondmaalsviering liep helemaal uit de hand, lees je. Sommigen maakten er een eet- en een drinkfestijn van. Je leest in die eerste brief dat sommigen dronken zaten in de gemeente tijdens de avondmaalsviering. De toepassing van de geestelijke gaven verliep gewoon chaotisch. Er was ook een groot theologisch probleem. In hoofdstuk 15 lees je in die eerste brief dat sommigen niet langer in de opstanding geloofden. En Paulus moet hen erop wijzen wat dan de consequenties zijn. Als er geen opstanding is, dan is ons geloof een lege doos. Dan heeft het allemaal geen zin. Dus wat een probleem. Paulus schrijft een brief, 1 Korinthe, om te proberen orde op zaken te krijgen. En ze reageren heel negatief. Zo van, waar komt die Paulus zich mee moeien? Wie denkt hij wel dat hij is? En de situatie wordt alleen maar erger. Uiteindelijk besluit Paulus om een soort van blitzbezoek te gaan brengen in de gemeente, om te proberen persoonlijk hen aan te spreken. En opnieuw, nee, geen succes, integendeel. Het loopt uit op een pijnlijke confrontatie. En Paulus wordt publiekelijk diep beledigd, gekwetst door iemand in de gemeente en niemand doet er iets aan. En zo keert Paulus terug naar Efeze, waar hij op dat ogenblik volop aan evangelisatie en gemeentestichtend werk deed. Wat een moeilijke tijd voor hem. Snap je die slapeloze nachten? De zorgen waar hij hier over spreekt? Nu, zo erg als bij Paulus zal het bij ons meestal wel niet zijn, denk ik. Maar we hebben ook onze problemen. Het leven kan soms behoorlijk hard en onbarmhartig zijn. Er is ziekte, ik hoor dat er nogal wat zieken zijn in de gemeente. We hebben dat mailtje van André Hover gehoord. Dat is niet min, hè, waar hij mee te maken heeft. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je staande, te midden van zulke problemen? Hoe hou je het hoofd boven water? En daar spreekt Paulus over in die brief. En dat wil ik met jullie delen. Hij geeft een paar tips. Hij geeft een paar voorbeelden uit zijn eigen leven van hoe hij, ondanks al die problemen, hoe hij toch voort kan. En hij begint dan onmiddellijk aan het begin van die brief met een heel belangrijk principe. Kijk, in hoofdstuk 1. En dat lees ik vanaf vers 3. Hoofdstuk 1, vers 3. Gelooft, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil. En worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan en onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is wat hier het zogenaamde sleutelwoordje is in die verse die we gelezen hebben. Paulus heeft het hier voortdurend over troost en over vertroosting. Dit is wat hij de voorbije weken en maanden volop heeft mogen ervaren. Troost. Troost van God zelf. En dat is een heel belangrijk iets. Aan de ene kant is er de druk, is er de moeite, de zorgen, de problemen. Maar aan de andere kant is er de vertroosting die de Heer Jezus ons wil geven. En hoe werkt dat dan precies? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wel, dat is heel eenvoudig het werk van Gods geest in ons. Die de trooster genoemd wordt. En die ons die vrede Gods geeft, die alle verstand te boven gaat. Waardoor de onrust, het gepieken toch, minder en minder wordt. Weet je, alleen al het besef van Gods aanwezigheid. Weten, hij is er. Ik sta er niet alleen voor. En zoals dat prachtige lied van Sela, hè. Ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Ik vind het zo mooi verwoord. En zo is het ook. Hè. Verborgen aanwezig. We zien hem niet. We horen hem niet. We voelen hem niet, als het ware. Maar hij is er, hoor. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. En tegelijkertijd bevatten die verzen over die troost nog een ander belangrijk principe. Dat Paulus verwoordt in zijn Romeinenbrief als hij zegt dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Ook die moeite, die zorgen, die pijn, die problemen. God is zo machtig dat hij dat doet meewerken ten goede. Kijk wat Paulus schrijft hier in vers 4. Vers 4, hij die ons troost en al onze druk, zodat wij, hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. En ook vers 6. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot een troost. Die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. De troost die wij van de Heere mogen ervaren, mogen we ook doorgeven aan anderen die ook moeite en zorgen en met problemen geconfronteerd worden. En je kan pas echt iemand troosten, hè? En begrijpen als je het zelf hebt meegemaakt. Ik weet bijvoorbeeld niet wat het met je doet als je echtgenote je zou bedriegen met iemand anders. Dat is mij nooit overkomen. En ik heb een sterk vermoeden dat het mij ook nooit zal overkomen. Ik kan wel proberen mij dat voor te stellen. Ik denk, je hart breekt in 1000 stukken, je wereld stort gewoon in. Maar het is een groot verschil tussen je iets voorstellen, iets inbeelden en het effectief meemaken. Ik weet niet wat het met je doet als je een kind verliest. Als je aan het graf van een van je kinderen staat. Ik wil zelfs niet proberen mij dat in te beelden. En zo laat soms God pijnlijke dingen toe in ons leven, met de bedoeling dat we later op een of andere manier zelf tot zegen zijn voor anderen die dit dan ook meemaken. En zo doet hij dat meewerken, als het ware, ten goede. En wat is dat kostbaar, die troost van de Heer. Je staat er niet alleen voor. En naast die troost wijst Paulus een beetje verder in hoofdstuk 1 op nog iets anders dat heel belangrijk is. Namelijk de trouw van God. Kijk naar vers 19. Vers 19, immers, de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is, door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, In hem is het ja. En daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Paulus wijst hier op een zeer belangrijk principe bij de Heere God. Als hij ja zegt, dan meent hij ook ja. Dit geeft zekerheid, dit geeft stabiliteit. En er zijn zo weinig zekerheden in dit leven. Hoeveel mensen kan je echt 100% vertrouwen? Hoeveel beloften? Hoe vaak wordt een gegeven woord niet verbroken? Vaak is het ja en nee. En nu zus, dan zo. En we zullen wel zien. Bij God is het ja. Oh, jullie kennen waarschijnlijk dat populaire tv-programma The Voice. The Voice van Vlaanderen. Ik moet er elke week van mijn echtgenote naar kijken. Allee, moeten is een groot woord, maar zij ziet dat graag. En bij tweeën is dat gezelliger. En dan kan ze commentaar geven, snap je. Je weet wat ik bedoel, hè, met die vier coaches. In het begin zijn het een soort juryleden, ze zitten in zo'n stoel, de zetel, eigenlijk met de rug naar diegenen die optreden, een beetje onbeleefd vind ik, maar goed, ja, het zijn blind auditions noemen ze dat, hè. En dan moet degene die daar aan het zingen is en proberen te overtuigen om voor hen te kiezen. Dan drukken ze op zo'n knop en die zetel draait, spectaculair, hè. En soms gebeurt het dat geen enkele van die vier draait. En dat vind ik niet oké. Dat vind ik echt niet fijn. Alleen dan staat daar iemand zijn uiterste best te doen. De longen uit het lijf te zingen. En niemand draait. Niemand zegt ja. En dan heb ik echt compassie met. Alleen dan staat hij daar zo wat beteuterd te kijken. Sommigen met de tranen in hun ogen. Want ik ben niet goed genoeg. Nee, ik vind dat niet. Ik ben me dan van plan een brief te schrijven aan de VTM. Ze moeten dat veranderen. Dat is niet oké. God zegt altijd ja. In minder dan een tiende van een seconde, als u zich tot hem wendt, hè, en hij ontvangt u met open armen in zijn team. En zelfs als ik zo vals of ik weet niet wat, hij zegt ja tegen u. Deze week zijn de battles begonnen. Dat vind ik nog pijnlijker. Allee, elk van die coaches hebben daar een team nu van ongeveer een stuk of 15 die ze gekozen hebben. En nu moet dat verminderd worden naar 6. Dus eerst hebben ze ja gezegd. En nu moet meer dan de helft terug naar huis, is het nee. Je bent toch niet goed genoeg. Maar ja, zo gaat er in de wereld aan toe, zeker. Hè? En ik snap dat ook wel. De ene persoon zingt beter, zingt mooier dan de andere. Dat is ook wel zo. Maar dat is de wereld, hè. In de wereld moet je de beste zijn en de knapste en de mooiste en de slimste en de handigste. Want anders red je het niet, hè. Wat een troost dat het bij de Heere God niet zo is. Hij zendt niemand uit zijn team naar huis. Hij heeft ja gezegd tegen u en het blijft ja. En dat geeft rust. En dat geeft zekerheid. En Paulus wil dat nog extra bevestigen. Ik lees even verder. Hè. Of ik lees opnieuw even vanaf vers 19, want ik vind het zo mooi, hè. Vers 19, immers de Zoon van God Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. En daarom is er ook door hem het amen tot eer van God door ons. En hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde, en ons heeft gezalfd, is God die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. De Heere God wil ons absolute, volkomen zekerheid geven. En Paulus verwijst daarbij naar een dubbele functie van Gods Heilige Geest. Ten eerste omschrijft hij Gods Geest als een zegel, een goddelijk zegel. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. En in Bijbelse tijden werd een zegel, met behulp van een zegelring, dat gold als een soort van handtekening om documenten te verzegelen, om de echtheid te waarborgen van zoiets. En tegelijkertijd was het ook een soort van waarmerk, niet alleen van echtheid, maar ook van een koopakte bijvoorbeeld, van ik heb dit gekocht, dit is betaald, dit is nu van mij, mijn zegel staat erop. En zo zijn wij gekocht en betaald door de Heere God. En wat een prijs heeft hij voor ons betaald. We zijn van hem. En ten tweede wordt de Heilige Geest ook een onderpand of een voorschot genoemd. Hè? En vers 22, God die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Dat heeft te maken met Gods hoogste en ultieme doel met u en met mij. Dat is ons straks allemaal naar huis halen. Ik bedoel naar het Vaderhuis. Hij wil dat we de ganse eeuwigheid straks bij hem in het Vaderhuis gaan doorbrengen. Daarvoor is de Heer Jezus gestorven. Daarvoor is hem nu een plaats aan het bereiden voor u en voor mij in dat Vaderhuis. En straks komt hij ons halen. De Vader wil dat huis gevuld hebben, met u en met mij, met zijn kinderen. Maar op een of andere manier wil hij duidelijk maken dat hij er eigenlijk niet kan op wachten. Hij kan er eigenlijk niet op wachten dat wij straks onze intrek bij hem gaan nemen. Nee, zegt hij, ik neem nu al mijn intrek bij u. Hij is met zijn Heilige Geest in ons komen wonen. Om ons al een voorproefje te geven van die gemeenschap. En de inwoning van de Heilige Geest is een onderpand, is een voorschot op wat later gaat volgen. Misschien een kleine wetenswaardigheid. U weet al, die Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En Paulus, ook die brief is in het Grieks geschreven. En het woordje voorschot of onderpand, het Griekse woordje daarvoor wordt nog altijd in het moderne Grieks gebruikt, dat is het woordje araboon. En weet je waarvoor de Grieken dit vandaag gebruiken? Voor een verlovingsring. Een verlovingsring is een voorschot, is een onderpand voor wat straks gaat volgen. We zijn nu al aan elkaar verbonden, die ring is daar een mooi symbool van. Het gaat uitlopen op een huwelijk. Gods troost, Gods trouw, ook al gaat het nu even moeilijk, we hebben een absolute zekerheid, er volgt een happy end. Nou, dat is niet eigenlijk helemaal waar. Wel happy, maar geen end. Want het gaat nooit meer eindigen. Je snapt wat ik bedoel, hè? Als je het nu even moeilijk hebt, het moet. Het komt goed. Het komt gegarandeerd goed. Nog iets heel moois vind je in het volgende hoofdstuk. Kijk naar hoofdstuk 2. Ik lees vanaf vers 14. Vers 14, maar God zij gedankt, die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwege door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Voor deze dood slecht een dode, voor geen een levensgeur, ten leven. En vers 14. God zij gedankt die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren. Dus ook in moeilijke omstandigheden, te allen tijden, doet hij ons zegevieren. Dus ook in tijden van stress, van onrust, van ziekte, van grote zorgen. Hij doet ons zegevieren, heeft ons een bepaalde overwinning. En waaruit bestaat die overwinning? Wel, hij doet ons zegevieren, zegt vers 14. En de reuk van zijn kennis allerwege door ons verspreidt. Vers 15, want wij zijn voor God een geur van Christus. We zijn als een aangenaam ruikende bloem of plant. We verspreiden een bijzonder aroma, het parfum van Christus zelf. En wat is dat parfum, wat is dat aroma van de Heer Jezus? Wel, Petrus beschrijft het heel mooi in zijn eerste brief als hij spreekt over de Heer Jezus, over de grote moeilijkheden waarmee de Heer Jezus geconfronteerd werd. Die, zei hij, als hij gescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Met andere woorden, het gaat dus om reageren zoals Christus reageerde. Met liefde, met geduld, met vriendelijkheid, op een vredevolle manier, met zachtmoedigheid. En dat is de vrucht van de geest opnieuw. De geest die die karaktereigenschappen van de Heer Jezus, dat parfum van de Heer Jezus in ons doet ontstaan, als het ware. En Paulus wijst erop dat dit ten allen tijden plaatsvindt. Onafhankelijk van onze situatie. Of die nu aangenaam is of minder aangenaam. Het parfum is er altijd. En straks wordt het echt lente, het wordt zomer. En we gaan genieten van de tuin en van de bloemen en de planten en de geur die dat verspreidt. Niet alleen de kleur, maar ook de geur. Daar wordt de mens blij van. Het ontspant je. Maar weet je wanneer je van planten en kruiden enzovoort, wanneer de geur het meest intens is? Eigenlijk in moeilijke omstandigheden. Als je bijvoorbeeld zo'n blaadje munt of basilicum of zo plukt en je gaat het in je hand leggen en je begint te wrijven. Je wrijft het stuk, je kneust het. Dan krijg je een explosie van geur, is het niet? Dan geeft de plant zijn volle geur. En zo is het ook met u en met mij. Het is vooral in moeilijke omstandigheden, wanneer wij gekneusd, gebroken worden door zorgen, door moeilijkheden, dan is dit Gods methode om het aroma, het parfum van de Heer Jezus volop te gaan verspreiden. Want dat maakt indruk bij anderen. Als ze zien dat we ondanks de moeilijkheden, ondanks de problemen, blijven toch vriendelijk en liefdevol en vredevol. En die bijzondere blijdschap die we van de Heer krijgen. En dat doet mensen nadenken. Dat maakt indruk. Dat is een parfum waar ze ook van onder de indruk zijn. Nog een laatste tip die Paulus ons meegeeft. In hoofdstuk 4, 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 5. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En onszelf als uw dienaren, om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft te doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Paulus wijst erop dat het evangelie, dat Gods evangelie, eigenlijk functioneert als licht. We worden innerlijk verlicht. We hebben kennis gekregen. We hebben God leren kennen. We weten wie Hij is. We weten wat Hij voor ons gedaan heeft. We weten wat Hij met ons van plan is. Dat vaderhuis, hè. Dus wat een licht hebben we gekregen. Wat een kostbare informatie. En Paulus wijst er in de volgende versen op dat dat licht inderdaad bijzonder kostbaar is. En noemt het een schat. Kijk maar naar vers 7. Vers 7, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. Paulus noemt dat licht een schat omwille van het kostbare, het belangrijke ervan. En hij wijst erop dat die schat zich in, en noemt dat een aardevat, een aardekruik bevindt. En dat is een verwijzing naar ons lichaam. Naar de kwetsbaarheid van ons lichaam. Het probleem met aardekruiken is als je ze laat vallen, ja, dan breken ze meestal. Een metalen vat of zo, dat mag je al eens laten vallen, hooguit een bluts of een beul. Maar aardewerk, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dat is breekbaar. Fragiel, kwetsbaar. En dat is een heel mooi beeld van onze lichamen eigenlijk. Die kwetsbaar zijn. Maar, zegt Paulus, daar zit dan ook een voordeel aan vast. En het voordeel is dat, omdat die lichamen van ons, ons zijn in deze wereld, kwetsbaar is, het gevolg daarvan is, als we verbroken worden, dan kan dat licht van het evangelie des te meer naar buiten. Dan kunnen andere mensen het zien. En hoe meer we verbroken worden, hoe meer dat aardewerk beschadigd wordt. Hoe meer het licht naar buiten kan. En hoe meer we bruikbaar worden voor de Heere God. Hoe meer Hij aan het werk kan via ons. Kijk maar naar vers 8. En zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn we in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het lichaam, het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbaren. Probeer dus de moeite, de zorgen, de problemen die vaak met het leven gepaard gaat. Probeert die ook eens op een andere wijze te bekijken. Dit is de troost van de Heere God. Dit is de zekerheid via zijn trouw. Dit is dat parfum van de Heer Jezus, de vrucht van de geest. Dit is het licht van het evangelie dat we mogen verspreiden. We zijn bruikbaar. Vanuit onze kwetsbaarheid zijn we bruikbaar. Later zal Paulus schrijven in diezelfde brief: als ik zwak ben, ben ik machtig. Hoe zwakker ik word, hoe meer ik door God kan gebruikt worden. Want dan vertrouw ik niet meer op eigen mogelijkheden en eigen talenten. Maar dan is het God. Dan is het de kracht Gods die door ons heen gaat werken. En zo zie je dat je als christen een zeer groot voordeel hebt. Hè? Alle mensen in deze wereld worden getroffen door lijden, zorgen, moeite, problemen. Maar wij staan er niet alleen voor. En wij hebben zicht. Naar regen komt zonneschijn. En straks is de zonneschijn, de zon der gerechtigheid zal opgaan. Hij komt. Hij is op komst. En dan begint de heerlijkheid. Wat een uitzicht. Wat een hoop. Wat een toekomst. Als het nu even moeilijk is, geef de moed niet op. Het komt gegarandeerd goed. Iets om dankbaar voor te zijn, is het niet? Vader in de hemel, wat een voorrecht om u te mogen kennen. Om te weten, ik ben een kind van God. U hebt ja gezegd. We zijn lid van uw team. En u stuurt ons nooit meer weg. Integendeel. U zult ons straks verwelkomen met open armen in het Vaderhuis. En intussen, Heer Jezus, mogen we dienstbaar en bruikbaar zijn voor u. Mogen we het licht van het evangelie verspreiden. Mogen we andere mensen uitnodigen om ook tot u te komen. Dank u ervoor. In Jezus' naam. Amen.